Dag beste luisteraar, welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak. Ik ben Pieter Bouws, hoofdredacteur van Doorbraak en in de christelijke katholieke vasten maak ik een reeks over levensbeschouwing en politiek. Daarvoor ga ik in gesprek met politici over hun levensbeschouwing en vandaag zit ik bij Jeffrey van Suyt, co-voorzitter van Jong Groen Leuven en lid van de politieke raad van Groen. En ik stel iedereen dezelfde openingsvraag. Hoe zou u uw eigen levensbeschouwing omschrijven?
Ja, dag Pieter. Je begint direct met een heel moeilijke vraag eigenlijk.
Wat besef?
Ik heb er eens goed over nagedacht. Het zit zo, ik ben evangelisch-christelijk opgevoed.
Mm-hmm.
Evangelisch christendom, die best wel een confessionele manier van geloven is. Een geloof met bepaalde stellingen. Ik geloof in A, in B en C. En op dit moment ben ik eigenlijk geëvolueerd naar een ander soort geloof. Dus niet langer confessioneel, maar eerder ik noem het een geloof op reis. Ik heb in mijn zoektocht, eigenlijk ben ik op dit moment nu toch al een jaar, denk ik, terechtgekomen bij wat ze noemen radical theology. En dus mijn levensbeschouwing zou je kunnen kaderen binnen het christelijke. Dat is wel gebleven, maar het label evangelisch is iets dat ik niet langer onderbouw. Maar om er nu nog een ander label bij te plakken, dat is niet echt van waarde.
En is dat dan in een gemeenschap of ben je zelf op zoek?
Nee, dus dit zo. Dus ik ben tot 2018 ging ik regelmatig naar de kerk. Ik ben 20 jaar opgegroeid in dezelfde kerk in Ieper, waar ik opgegroeid ben.
Een evangelische kerk.
Een evangelische kerk. Daarna ook 2 jaar in Leuven, maar sinds mei 2018 heb ik eigenlijk gekozen om een stap terug te zetten, omdat ik met heel veel vragen zat. Mijn passage aan de universiteit heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik van alles in vraag gaan stellen ben. En in 2018 was ik op een punt gekomen waar ik eigenlijk er meer veiligheid en interesse in had om even afstand te nemen.
Uw opleiding is een wetenschappelijke opleiding.
Ja.
Heeft dat ermee te maken?
Dat heeft zeker ermee te maken, ja. Dus ik ben bio-ingenieur van opleiding, dus een heel sterke natuurwetenschappelijke inbreng. En ja, dat botste wel regelmatig met het evangelische kader waar ik mee opgevoed was. En het leuke is dat het...
Waar botst dat dan? Want ik weet niet of ja, evangelisch christendom voor elke luisteraar even duidelijk is.
Ja.
Waar staat dat? Waar situeert het?
Ik kan zelfs zeggen dat... Het is een heel moeilijke term om te definiëren.
Omdat er heel veel verschillen zijn natuurlijk.
Inderdaad. Ja. Historisch kaderen, dus je hebt eigenlijk in rond 1500 de afscheiding van het protestantisme van Luther, Calvijn, Zwingli en dergelijke van het katholicisme.
Wat we allemaal op school leren.
Voilà. Ja. En dan later, ik denk, wat is het, 18e, 19e eeuw, begin je nog ja, vele afscheuringen te krijgen, denominaties, zoals ze dat noemen. En enkele van die denominaties kun je evangelisch van aard noemen. En ik denk, als je evangelisch wil samenvatten, dan komt dat aan neer op een heel letterlijke en letterlijke visie op de Bijbel. En de Bijbel als autoriteit nemen als je kijkt naar God, als je kijkt naar levenswijze. Jezus Christus staat centraal. En dan zijn er ook een heel wat andere dingen waar je in gelooft. Maar vooral het Bijbelse is denk ik iets dat heel sterk vertegenwoordigd was in het evangelicalisme waar ik mee opgegroeid ben.
Dat is ook, het creationisme wordt ook vaak in die evangelische gemeenschappen beleden.
Ja, ja, dat klopt. En dat is ook een kader waar ik in opgegroeid ben.
Mm-hmm. En dat botst natuurlijk.
Dat botste, ja. Het botste zelfs toen ik eigenlijk aankondigde dat ik ging bio-ingenieur studeren. Dan was er een lichte paniek wel bij sommige mensen te voelen. Maar ik wou het absoluut ervoor gaan. Het leek mij een enorme boeiende studierichting. Een continue drijfveer in mijn leven is een liefde voor het leven. Mm-hmm. En bio-ingenieur, dat leek mij een richting die mij in ongelooflijk veel facetten ging leren over het leven. En dan ging ik dat kunnen koppelen met de analytische aspecten die ik bezit, een wiskundige aanleg en dergelijke.
Op je Twitter-account staat progressieve christen.
Ja.
Is dat dan ook een label?
Mm-hmm.
Op zoek naar een label?
Klopt. Met dat je mij de vraag stuurde van, we gaan beginnen met de vraag levensbeschouwing, had ik ook er nog eens bij stilgestaan van, ja, op Twitter had ik ooit gezet progressive Christian. Mm-hmm. Dat heeft ook te maken met ook mijn politieke keuzes die ik gemaakt heb, om mij eigenlijk een beetje te gaan, gaan profileren tegenover de ander. In dit geval zou dat kunnen zijn conservative Christian. Mm-hmm. Je moet weten dat mijn keuze om in de politiek te stappen, dat is een lange keuze geweest. Ik ben altijd enorm gefascineerd geweest door allerlei facetten van de politiek. Maar het is de verkiezing van Trump geweest die eigenlijk de druppel is geweest voor mij. Waarbij ik echt ben gaan zoeken naar hoe ik mijn bijdrage kan leveren door via een partij dan, hè, want dat was voor mij ook best wel even zoeken, op het politieke veld bij te dragen en
ga je dan echt analytisch, bij wijze van spreken, als wetenschapper de partijen af om te zien?
In mijn geval is dat zo geweest. Bij mij was dat al zo in het middelbaar. Ik was zo de keren in de klas die altijd op de hoogte was wie dat de voorzitters waren en waar dat de partijen voor stonden. En ik heb eigenlijk in de periode 16-18 een extra effort gedaan om de ideologieën een beetje te gaan verkennen. Niet allemaal even diep, omdat ik ook wel een redelijke richting had van waar ik wel en of niet in geloofde. En mijn mensbeeld, mijn godsbeeld en dergelijke. Mijn maatschappijbeeld niet te vergeten. Ik heb dat effectief analytisch aangepakt, maar naast het meer rationele luik heb ik ook proberen meer en meer aandacht te besteden aan ook de experience, de ervaring. Dus ik ben bij verschillende partijen naar activiteiten geweest, vaak anoniem. En het is uiteindelijk
zonder lid te zijn.
Zonder lid te zijn, conferenties, gaan luisteren. In het begin zeer beperkt in het aantal interacties dat ik had met mensen. Maar het is uiteindelijk de Partij Groen gebleken waar ik echt wel een goesting had om in gesprek te gaan en, geïnspireerd was door de ideeën en de visie op het leven, op de maatschappij, over wat politiek kan zijn.
Is dat dan een rationele zoektocht waar het irrationele dan toch in komt?
Ja, maar dat past ook heel sterk bij mijn levensbeschouwing. Mm-hmm. Ik heb nog niet kunnen uitleggen wat radical theology eigenlijk is. Ik kan het nu uitleggen of straks, maar dat is eigenlijk een typische houding van die stroming. Ik ben sinds enkele jaren lid van een soort Facebookgroep rond radical theology. En eigenlijk is op 8 november vorig jaar de allereerste meeting geweest van, zo heet het, European Network of Radical Theology. Ik was er zelf helaas niet bij, maar ik ben er de volgende keer wel bij. Dat zal binnenkort zijn in Belfast. En ze hebben eigenlijk op die meeting een soort standaardzin vastgelegd, een soort kernwaarde van waar dat radical theology voor staat. En ik neem er even mijn gsm bij, omdat ik het wel belangrijk vind van die bewoording juist te gebruiken, omdat ik die wel heel waardevol vind. Dus in het Nederlands is het: radicale theologie is een omarming van de impasse in de realiteit, het openstaan voor nieuwe ideeën en een bevestiging van het gemis in het hart van het menselijke bestaan. Het is een hele mond vol,
ja.
Maar het vat enorm goed samen hoe er in die stroming, want het is eigenlijk een beetje een stroming binnen het protestantisme, mm-hmm, zou je kunnen zeggen, waar ik heel veel inspiratie en heel veel guidance in vind.
Het valt me op, nog Jezus, nog de Bijbel wordt erin genoemd.
Klopt, maar zoals Peter Rollins, een van de bekendere persoonlijkheden in de beweging, een theoloog en filosoof, een radicale theoloog is een vorm van theologie die zich heel strikt op het christelijk wel focust. Dus de komst, de lijdensweg, de dood en de resurrection, dus de herrijzenis van Jezus, die staan wel degelijk heel centraal. Maar hoeven daarvoor niet in zo'n leuze te passen, want er zit zoveel rond. Maar het staat wel degelijk centraal.
Want is dat dan de bedoeling om een soort kerk, een nieuwe gemeenschap te beginnen als radicale theologen, wereldwijd?
Dat is het proces waar ze nu in zitten. Radical theology is eigenlijk ontstaan in de jaren 60 vanuit een heel sterk gevoel van dat Ja, radical theology is heel moeilijk. Het is heel moeilijk te beschrijven, maar komt voort uit de death of God theology. Er zijn een bepaalde groep theologen geweest in de jaren 60 die kwamen met het heel radicale idee van, ja, God is dood. Na alles wat we in de 20e eeuw meegemaakt hebben, twee wereldoorlogen, holocaust, kunnen we niet anders dan concluderen dat er geen God is, dat God dood is. Er zijn allerlei facetten hoe je het kunt bekijken. Die beweging heeft eventjes momentum gekend in 1966, toen Time Magazine een heel befaamd artikel heeft gepubliceerd. Maar het is redelijk snel weer terug in de underground, in de academische wereld terechtgekomen. En het is onder meer door figuren zoals Peter Rollins, John Caputo, dat het in de jaren, in de nihilis, de jaren nul, terug op de voorgrond is aan het komen. En het is eigenlijk nu in een fase waar er toch een bepaalde gemeenschap aan het komen is. Niet op lokaal vlak, maar toch al minstens internationaal. En dus bijvoorbeeld, binnenkort is er het Wake Festival in Ierland, waar radical theology zeker een plaats heeft. En ook Geestdrift is een festival in Nederland in november, die ook heel boeiend is
Maar dan moet ik mij dat niet voorstellen als een klassieke kerkdienst.
Nee. Nee, dus ik vind het moeilijk om te formuleren waarom niet. Hè? Want het gemeenschapsgedeelte, het kerkelijk gedeelte, is de ecclesiologie, ja, hè, of zo, okay, ja. Die staat best wel centraal in veel christelijke stromingen. Mm-hmm. In deze niet. Het laat als het ware nog een deur open voor welke vorm het allemaal kan aannemen.
Een beetje een postmodern christen.
Ja, zeker. Zeker, ik heb, dat is ook een van de labels dat ik over nagedacht had. Op mijn Twitter is het Progressive Christian geworden, maar postmodern, daar voel ik mij ook wel mee verbonden. Afgelopen week heb ik redelijk wat gelezen over Christian atheism. Vind ik een heel boeiende term om over na te denken. Dat is mede door een van de grondleggers van de Death of God Theology, die het Christian atheism als het ware in gang een duw heeft gegeven. Er is geen enkel label dat ik op dit moment echt als het mijne neem, behalve het christen zijn.
Maar dan bent u daar echt wel mee bezig. Leest daarover, u zoekt daarover op, u denkt erover na.
Ja.
Spreek daar met andere mensen over?
Ja, ik heb het geluk dat ik toch zeker een paar vrienden in mijn vriendenkring heb die tegelijk ook die christelijke, zelfs vaak evangelisch-christelijke bagage hebben en toch openstaan om heel vurige gesprekken te houden zonder taboes, zonder veroordelingen en dergelijke. En dat vind ik wel dat is echt een privilege dat ik heb. Maar het is inderdaad zo dat ik daar heel veel over lees, over nadenk. En eigenlijk, ik die houding vind ik ook net terug in radical theology. Radical theology gaat eigenlijk, en zoals het in de definitie zegt, het gaat een impasse omarmen, het gaat twijfel, het gaat kritiek omarmen. Hè, om u een idee te geven, de vasten zijn bezig.
Ja.
En Peter Rollins heeft een programma, een programma gemaakt dat hij eigenlijk al een 10-20 jaar heeft. Het heet Atheism for Lent. En dat is eigenlijk, ik heb me daar nu voor het eerst voor ingeschreven. En dat is eigenlijk, je krijgt op dagelijkse basis een soort atheïstische brainwashing. Je krijgt als het ware allerlei soorten kritiek op je eigen levensbeschouwing, om zo je levensbeschouwing te zuiveren van...
Uit te puren eigenlijk.
Voilà. En ik ben daar nu net mee begonnen en ik heb al wel interessante...
Maar wat krijg je dan? Een gedachte? En je moet die zelf weerleggen? Of hij weerlegt dat? Mm-hmm. Of hoe werkt dat?
Ik herinner mij, ik loop een beetje achter op het schema helaas. Maar zo gaat dat helaas. Maar ik heb bijvoorbeeld een passage gedeeld uit een boek van Tillich. Een boek dat ik gelukkig al gelezen had eigenlijk. Ik vond het heel fijn om het nog eens zo'n stuk terug te hebben. Uit het boek The Courage to Be, De Moed om te Zijn, van Paul Tillich. Een protestantse theoloog uit de jaren 50-60. En waarin hij beschrijft hoe verschillende strekkingen bij de Grieken keken naar God. En de passage geeft zowel kritiek, of geeft verschillende aspecten van hoe je naar God kunt kijken en naar het leven kunt kijken. En het zet zo bij jezelf aan om er bij na te denken van, waar sta ik en waar staat de ander? En hoe zorgt dat, welke spanning wordt er gecreëerd? Het is misschien een beetje abstract, maar bijvoorbeeld, het is moeilijk te... Ik heb nogal veel aan mijn hoofd de laatste tijd, dus het is moeilijk om allemaal te reproduceren. Maar bijvoorbeeld Epicurus, Epicurus die nogal het geluk en de lust centraal stelde in zijn visie, dat dacht uit om zo'n visies te lezen en dan te vergelijken met je eigen visie.
Ik stap eigenlijk een beetje buiten mijn opzet, maar als wetenschapper, spreek je daar met andere wetenschappers over? Want ja... Geloof en wetenschap, of wetenschappers en geloof, is niet altijd een fijne combinatie. Zo, ja. Laat het me zo zeggen.
Ik heb hier in Leuven het geluk gehad dat ik dat er een christelijke studentenvereniging hier is, genaamd Ichthus. Ben ik in 2013 terechtgekomen na een fase waar ik een beetje zoeken was. En daar zaten veel wetenschappers. Dus ik heb wel degelijk... Er zijn wel degelijk wetenschappers die... met geloof bezig zijn, maar ik ga wel zeggen, in de periode dat ik in mijn opleiding, mijn bachelor bio-ingenieur, hadden wij bijvoorbeeld filosofie en bioethiek. En we hebben daar ook bijvoorbeeld de impact van de scheiding tussen katholicisme en protestantisme gezien op hoe bepaalde systemen, economische systemen gaan ontwikkelen zijn. En ik heb toen heel hard gemerkt dat ik bij veel wetenschappelijke vrienden op een deur op een muur terecht kwam. Dat ik raakte niet dieper als ik probeerde vragen te stellen van hoe kijk je naar het leven. Vond ik wel jammer, maar ik wil daarmee niet uitsluiten dat er wel degelijk wetenschappers zijn die weten hoe ze in het leven staan, op een levensbeschouwelijke manier. Vaak ook atheïstisch, maar ik vind gesprekken met atheïsten heel vaak de meest boeiende. Het zijn ook bijvoorbeeld in mijn zoektocht in Groen, denk ik, een van de eerste weken dat ik lid was, waren bijna de allereerste gesprekken dat het ging het over religie en over atheïsme.
Is dat een gespreksonderwerp in de partij, zo'n dingen?
Al zeker bij de jongeren. Bij Jonggroen hebben we daar standpunten over. Zijn we daar ook wel mee bezig. En ik merk dat de partij nog wat zoekende is, maar wel al een richting heeft. Dus binnen Groen is er toch een heel duidelijke openheid voor wat ze noemen actief pluralisme.
Actief pluralisme... Leg dat eens uit.
Ja, het is geen gemakkelijke term, maar het komt erop neer dat je diversiteit omarmt, diversiteit in levensbeschouwingen, en dat je die diversiteit vooral laat ook interageren met elkaar.
Iedereen mag zijn eigen levensbeschouwing beleven.
Ja. En dat uit zich op allerlei manieren. Maar je probeert vooral niet één positie te nemen, maar je probeert... een soort level playing field te nemen. Wij leven in een westerse christelijke maatschappij die veel diverser is dan soms lijkt uit de systemen, de politieke systemen, de maatschappelijke systemen. En binnen het actief pluralisme gaat men heel sterk ook andere godsdiensten, andere levensbeschouwingen, humanisme bijvoorbeeld ook, zijn plaats geven in het hele denkkader.
Ja, goed, dat botst dan toch soms met anderen. Laat mij het simpele voorbeeld nemen van het onverdoofd slachten, waar ethische principes en waardesystemen, religieuze ook, ja, met elkaar in botsing komen. Wordt dat dan open besproken in Groen, zo'n dingen?
Ja, dat is toch... Ik ben nu een jaar of... Ik ben nog geen 2 jaar lid, ik ben 1,5 jaar lid. En ik heb toch gemerkt dat zo'n thema's echt openlijk besproken worden, ook soms openlijk tegengesproken, waar je verschillende posities hebt. Dat vind ik ook net zo waardevol in Groen. Ik denk dat ook weer een mooie link is naar mijn levensbeschouwing, is dat je net die uit die botsing van ideeën, zou ik het niet noemen, maar die interactie van ideeën echt op zoek gaat naar iets nieuws. Het is een beetje bijna dialectiek van Hegel. Een synthese uit... Ja. Uit een verschil in aanpakken, in meningen. En bijvoorbeeld ook, om een ander voorbeeld te nemen, het mogelijk niet meer terugbetalen van besnijdenissen, is een thema die gisteren op mijn Facebook-feed toch heel mooi verschenen is en waar dat het debat ook bezig is binnen de partij.
Waar heel uitgesproken meningen over bestaan.
Ja. Ja, en heel vaak ook niet te onderschatten, gelinkt zijn aan de persoonlijke belevingen van personen binnen de partij. Wij zijn een heel diverse partij. Partij met allerlei religieuze... Mensen met religieuze opvattingen en levensbeschouwingen. En ja, ik vind het vaak heel boeiend om mensen uit hun eigen denkkader te trekken. Van beide kanten. om zo echt te gaan kijken naar hoe iedereen in het leven en in staat en hoe mensen ernaar kijken. Bijvoorbeeld een discussie die ik wel gezien heb, is tussen iemand die moslim is, mm-hmm. en die mogelijke niet-terugbetaling eerder ziet als een aanval op zijn gemeenschap, mm-hmm. en de Joodse daarbij ook. Terwijl dat je andere, meer humanistische bijvoorbeeld, personen hebt die dan heel sterk gaan kijken vanuit de fysieke integriteit van het kind. Mm-hmm. En dat geeft heel boeiende perspectieven eigenlijk.
Maar als partij moet je op een gegeven moment wel een positie innemen.
Dat klopt.
En hoe werkt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je, als je inderdaad moslim bent, ja, mm-hmm. of Jood, dan ga je daar niet zomaar bij neerleggen. Mm-hmm.
Het is moeilijk om te zeggen, na 1,5 jaar ervaring in de politiek, maar ik kan me niet inbeelden dat er bij ons geen systemen in werking zouden zijn zoals bij andere partijen, waar ook ongetwijfeld meningsverschillen intern zijn. En dus namelijk, op een moment moet je een keuze maken. Die is vaak, ik weet, in mijn partij is die heel vaak gestoeld op democratie. Dus ik ben bijvoorbeeld lid van de politieke raad, sinds januari nog maar, dus het is nog maar pril. Maar ik zie al uit naar heel mooie debatten, waar ik ook af en toe met mijn standpunt, of het standpunt waar ik het meest affiniteit mee heb, waar ik mij ga moeten neerleggen dat de meerderheid iets anders denkt.
Zijn dat openlijke debatten? Of?
Ja.
Zeg maar, hebben grote kopstukken daar toch een duidelijker, belangrijker stem?
De politieke raad is vrij mee te volgen. Toch, zeker het open gedeelte. Mm-hmm. Het gesloten gedeelte is enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat. Maar
dat wil zeggen dat elk lid van de partij...
Elk lid mag daar aanwezig zijn. Uiteraard hebben enkel de leden van de politieke raad, die verkozen zijn vanuit de provincies of andere plekken, stemrecht. Maar die debatten, iedereen heeft recht om tussen te komen. Ja. En dat vind ik ook een heel mooi facet van Groen, is die transparantie en die openheid. Natuurlijk heb je wel, dus de parlementaire zijn office ook lid van de politieke raad, hebben wel geen stemrecht. En dat zorgt ook wel voor heel interessante tussenkomsten. Tot nu toe hebben we nog niet zo heel erg ideologisch, ik heb nu 2 politieke raden achter de rug, ideologisch zijn we nog niet zo heel ver gegaan. Het is ook een nieuwe lichting die echt begonnen is. Maar ik heb nu wel al de indruk dat openheid heerst. En dat vind ik wel heel fijn eigenlijk.
En ben je dan op jouw geloof al aangesproken? Weten mensen dat?
Ja, er zijn er de meeste die werkelijk al eens een paar vragen stellen aan mij, komen wel snel uit op het feit dat ik wel een religieuze, alleszins minstens een religieuze bagage heb. Ik heb ook al vaak gezegd, als ik gesprekken aanging met mensen, van kijk, dit is mijn achtergrond. Ook om aan te tonen van kijk, ik ben best wel een beetje een buitenbeentje. Mm-hmm. Ik moet nog... ik ken 1 iemand die ook een evangelisch-christelijke achtergrond heeft binnen de partij. Maar dat is even zoeken.
Het was even zoeken, moet ik toegeven, naar iemand in de politiek met een evangelische achtergrond.
Ja, ik ben dan ook aangesproken geweest op Twitter door 2 mensen die het door hadden. Want ik ken de persoon die me uiteindelijk aangesproken heeft voor dit, kende ik niet persoonlijk. Ik heb wel gezien op Facebook dat mijn ouders hem kennen bijvoorbeeld. Dus ja, het christelijke wereldje, zoals wij dat noemen, is klein.
Zeker het evangelische wereldje.
Zeker het evangelische wereldje. Dat is... Nochtans, we zijn met... Ik was vorig jaar nog op een soort avond waar zo data gegeven werd over hoeveel kerken zijn er en wat zijn de belangrijke punten eigenlijk. En we zijn best met veel, vind ik.
Er zijn veel
migranten, evangelische kerken. Zeker, ja. dat vond ik heel opvallend, vind ik ook een heel interessant om mee te nemen in mijn politiek discours, is dat heel veel kerken dat er meer dan het dubbele van de kerken die erkend zijn, niet erkend zijn. Dus dat er heel veel kerkjes zijn, thuiskerkjes, heel vaak inderdaad met uit migrantenpopulaties, Afrikanen bijvoorbeeld, die geen erkende eredienst hebben. En dat vind ik wel een interessante...
David Tessin heeft daar een mooi boek over geschreven, God is een vluchteling, ja. Waar heel veel van die evangelische kleine kerken in verkend worden.
Ja, ik moet die nog lezen. Ik heb een...
Want het is toch eigenlijk ook een ja... Hoe komt het dat die migrantenkerken en die Vlaamse evangelische kerken bij elkaar geen aansluiting vinden? Dat is Ja, dat is iets dat me blijft verwonderen. Het is ook bij katholieke kerken het geval, moet ik toegeven.
Ja, ik denk dat zeker een gebrek aan organisatie daar zeker mee speelt. De katholieke kerk is een wereldspeler, bij wijze van spreken. Daar waar in het protestantisme versnippering nogal duidelijk is. Ik denk dat dat zeker meespeelt. Ik ben blij dat er iets bestaat zoals de federale synode, die eigenlijk alle protestantse en evangelische kerken probeert samen te brengen. Maar zelfs
ook
daarin...
ook het godsdienstonderwijs in Vlaanderen voor evangelische christenen, protestantse christenen, wordt keurig samen geregeld.
Ja, maar zelfs daarin is het heel mooi om te zien hoeveel diversiteit er is. Nu, die is er ook binnen de katholieke kerk, maar ik denk dat door de geschiedenis heen de katholieke kerk altijd wat sterker aan één hing dan de protestantse denominaties.
Ja, spreek je daar thuis over uw zoektocht en ook over uw politieke zoektocht? Had je daar een klankbord?
Dat is een moeilijke.
Dus, omdat, als je ouders je een bepaalde religieuze opvoeding meegeven, wil dat meestal zeggen dat dat toch wel iets betekent voor hen.
Zeker. En het is voor allebei de kanten nog altijd heel sterk wennen. Mijn moeder vraagt mij regelmatig of ik al terug eens naar de kerk geweest ben. Soms eindigt dat wel eens in een geladen debat of gesprek. Ik denk dat we nog altijd... hoe lang is het? Ja, april 2018 zijn wij voor het laatst, mijn vrouw en ik, naar de kerk geweest als lid. En ja, dat is nog altijd wel een proces dat gaande is. Nu, ik ben heel blij dat mijn ouders heel open zijn en heel verwelkomend. Hè? Dus ik voel mij veilig thuis. Vooral ook mijn politieke outing is een moeilijke geweest. Daar is toch wel heel wat spanning geweest even thuis, omdat er andere standpunten zijn over bepaalde thema's. Ik denk aan ethische thema's. Ik denk aan bijvoorbeeld LGBT-gerelateerde issues. Dat zijn twee punten waar de Partij Groen nogal uitgesproken standpunten inneemt.
Die tegengesteld zijn aan de evangelische.
Die inderdaad toch alvast dat van mijn ouders. Want hoe meer ik in mijn zoektocht bezig ben, hoe meer dat ik ook mensen tegenkom die afwijken van een norm die ik blijkbaar in mijn hoofd heb van alle evangelicalen denken op die manier, wat absoluut niet zo is. En dat vind ik heel boeiend. En dan ben ik ook zo eerlijk om te erkennen dat ik vaker naast zit op vlak van vooroordelen die ik heb tegenover de eigen groep waar ik in... groep, ja. Of gemeenschap waar ik in opgegroeid ben.
Want de geschiedenis van Groen, Agalef van vroeger, heeft eigenlijk wel een soort religieuze connotatie van
zeker bij het begin.
Speelt dat nog een rol? Of is dat geschiedenis?
In de partij? Dat is iets dat mij nog niet heel erg duidelijk is. Nu, ik moet eerlijk zijn dat ik nog niet echt gaan graven ben in dat facet van de partij. Ik weet natuurlijk, zijn naam ben ik kwijt, maar de pater die... Luc Verstijl, inderdaad. Ja. Die aan de oorsprong zat van de beweging ook en zo. En je merkt wel dat hoe meer gesprekken ik heb met de leden van GroenPlus, dus de meer senioren van de groepen, hoe meer dat ik erover te weten kom nu. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb mij daar nog niet in echt verdiept. Wat ik dan wel weer boeiend vind, is bijvoorbeeld GroenLinks. De geschiedenis van GroenLinks. GroenLinks, een Nederlandse ecologistische partij. Die eigenlijk ontstaan is door een fusie van vier partijen, waarvan twee christelijke. En ik ga binnenkort ook naar het congres van GroenLinks. En dat is een van de facetten die ik graag eens wil proeven. Ik merk ook bij Dwars, dat is de jongerenbeweging van GroenLinks, dat religie ook heel prominenter toch dan bij Jonggroen, een plek heeft. Meer ook door de typische christelijke identiteit van Nederland, waar je een heel sterke verdeling hebt, protestantisme, katholicisme, terwijl Vlaanderen, België toch heel duidelijk een meer katholieke insteek heeft.
Maar is het ook niet iets protestants of evangelisch, om daar veel meer mee bezig te zijn dan katholieken in Vlaanderen?
Ik denk dat wel. Ja, dat is mij ook al opgevallen. Die link had ik ook al gelegd.
Katholieken in Vlaanderen, dat is alsof Vlaanderen nog katholiek is. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Ja, oh, dat kan je inderdaad nog een hele reeks podcasts aan vinden.
Want ook politiek, ja, er is een partij, hè, CD&V, die zich altijd mm-hmm. op die lijn gezet heeft. Mm-hmm. De vraag is het dat nog zo? En is politiek doen op een religieuze breuklijn vandaag nog ja, interessant, zinvol? Doet dat er nog toe?
Een breuklijn op vlak van religie?
Ja.
Ja, ik vind van niet, maar...
Omdat je toch ziet dat die breuklijnen vaak dwars door partijen lopen.
Ja, inderdaad. Ik heb er nog niet echt veel bij stilgestaan, bij die breuklijn, omdat die ook niet meer zo prominent aanwezig is. Bij wijze van spreken, vroeger kon een socialist niet gelovig zijn, maar ik ken er ook die gelovig zijn ondertussen. Dus ik denk ook dat er, ja, de ontzuiling heeft ook in die mate zijn gevolgen heeft gehad.
In hoeverre heeft dat, je hebt het al even aangeraakt, hè? In hoeverre heeft dat tot geloof je politieke denkbeeld bepaald? Kan je daar je vinger op leggen?
Ja. Door mijn evangelische achtergrond heb ik heel veel Bijbel gelezen. Mm-hmm. En ik ken de Bijbel...
Dat is iets dat u voor hebt op veel katholieke Vlamingen dan?
Ik moet zeggen dat mijn interacties met katholieken heel beperkt is gebleven tot nu toe. Meer door nogal... De evangelicale klitten nogal vaak samen. Mm-hmm. En er is soms wel zelfs een beetje een anti-katholieke houding. Maar terug naar de Bijbel. Ik heb in mijn studententijd... ben ik heel sterk gaan beseffen dat er bepaalde facetten, verhalen in de Bijbel, zelfs soms gewoon verzen, mij altijd zijn blijven grijpen. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de constatatie, want ik geloof eigenlijk dat ik eerder mij thuis was in de ideologie of in een ideologie dan ik het besefte. En dat is namelijk... dat wij verbonden zijn met de natuur, dat wij als mens niet gewoon losstaan, mm-hmm. Zelfs geen bevoorrechte rol hebben, maar deel zijn van, laten we het met bijbelstaalgebruik, de schepping noemen. En dat is mij altijd een heel belangrijk facet gebleven. Het rentmeesterschap. Wij hebben ooit met Ichthus, ben ik ooit op een vormingsweekend mee geweest en we hebben toen heel sterk gehad over jouw rol als christen. En,
het rentmeesterschap, misschien moet u dat voor de niet-bijbelvaste luisteraar toch kort even plaatsen.
Mm-hmm. Ik vind dat heel moeilijk om echt te beschrijven, maar het komt erop neer dat God als het ware... de aarde gegeven heeft en dat wij ervoor moeten zorgen. Dat is eigenlijk een heel simplistische manier om het te zeggen. En dat is wel iets dat mij altijd heel gefascineerd heeft, ook vanuit wie ik ben. Ik hou van de natuur, ik ben bio-ingenieur gaan studeren, dus dat bios, dat natuurlijke, is altijd wel een facet geweest. En mede door ook in de jaren meer te lezen, meer te leren over... facetten zoals de milieuproblematiek en de klimaatverandering. En eigenlijk een heel sterk groeiend besef hoe urgent het is om het als samenleving, als wereld, te gaan aanpakken. Dat toch een heel sterke link zit. Een andere link die ik ook heel sterk leg met mijn geloof en dat dan heel sterk voorkomt bij de leer van Jezus, de wandel van Jezus in de evangeliën beschreven, is de ongelijkheid. Dus voor mij zijn de klimaatverandering en de ongelooflijk grote ongelijkheid ondertussen twee, als het ware, bedreigingen, of met een ander taalgebruik, problemen die we toch wel op een andere manier gaan moeten aanpakken.
Daarmee zit u eigenlijk op de lijn van Laudato Si, van de encycliek van Paus Franciscus.
Ja, ik zeg ja, omdat... Ik ben niet zo heel erg thuis in de encyclieken en zo, maar toen die gepasseerd is, heb ik al fragmenten gelezen. En, Paus Franciscus is iemand
die
waar
twee,
ik...
Die twee, het ecologische en het sociale, aan elkaar verbindt.
Ja, dat is essentieel ook voor de manier waarop ik naar de wereld kijk. En voor mij was het dan de constatatie dat ik dat terug kon vinden bij de Groene Partij, dat ik mij daarom bij die partij ben gaan aansluiten. Maar inderdaad, ja, Paus Franciscus is een heel interessante ontwikkeling geweest, zeker vanuit mijn persoonlijke oogpunt in, hoe zou ik het noemen, de geschiedenis van van de katholieke kerk. Omdat hij inderdaad wel heel specifieke andere klemtonen legt, en zeker die twee, die klinken wel Die klinken wel in mijn oren dat er daar een focus op komt.
Heeft dat politiek belang, denkt u? Zoiets? Zo'n uitspraak, zo'n encycliek?
Van de paus? Ja? Absoluut. De Rooms-Katholieke Kerk is een beweging / instituut dat wel heel impactvol nog steeds is in onze wereld. Ik denk dat we dat zeker niet kunnen onderschatten. Alleen al, om nu bijvoorbeeld de link te leggen naar iets dat ik ook heel interessant vind, de Amerikaanse verkiezingen. Mm-hmm. Binnen de Democratische Partij zijn er heel veel katholieken.
Heel veel evangelisten.
Binnen democratie ietsje minder. Die zitten op dit moment nu heel sterk in de Republikeinse Partij. Maar dat schuift, hè. Ja. Want mensen denken vaak van bepaalde groepen blijven in bepaalde partijen. Maar je ziet heel duidelijk, zo rond de periode Lyndon, Nixon, Reagan, mm-hmm. dat dan het hele partijlandschap geswitcht is. En in de geschiedenis nog vaker. Mensen vergeten vaak dat het de Republikeinse Partij is die tegen de slavernij is gaan opkomen. En niet de Democratische, alvast zeker niet de Democratische. Maar dat even terzijde. Ik denk wel dat de organisatie, of de kerk als structureel element echt wel zijn impact heeft.
Want het is wel eigenaardig dat inderdaad die basisopstelling van natuur, milieu, de sociaal zwakkeren, dan voor veel christenen botst met een aantal andere opties die Groen neemt, bijvoorbeeld naar de LGBT en transgender standpunt.
Ja.
Waar voelen evangelische christenen zich dan politiek thuis, of is dat ook heel verscheiden?
Ik denk dat als mensen keuzes maken op politiek vlak, dat het vaak neerkomt op wat ze het belangrijkst vinden, mm-hmm. wat ze prioritair vinden. En ik denk, ik ken christenen die desondanks een andere positie op thema's zoals abortus, zoals euthanasie, toch groen stemmen, omdat ze het hele concept van anders gaan leven zo belangrijk vinden. Dat de noodzaak om op een andere manier onze economie te gaan vormen.
Consuminderen.
Hè, dat is inderdaad een woord dat wel voorkomt. Maar anderzijds heb je ook mensen die... Ik zou niet zeggen bijvoorbeeld mensen die dan voor bijvoorbeeld meer sociaal-ethisch conservatieve partijen stemmen, dat die daarvoor niet een affiniteit kunnen hebben voor Groen. Dus ik vind... dat is een beetje mijn visie op politiek. Mensen kiezen uiteindelijk voor de dingen dat ze het belangrijkst vinden. En we vergeten vaak dat partijen niet gewoon naast elkaar staan, maar elkaar overlappen. En je ziet dat nu heel duidelijk met de regeringsvorming, dat compleet vergeten wordt. Dat er wel degelijk die overlap is. En die is precies zoek. Mm-hmm. Maar die is er wel degelijk. En die kan je... tussen bepaalde partijen is dat er sterker. Ik denk bijvoorbeeld dat het wel... dat er wel een boeiende overlap is bijvoorbeeld tussen de christelijke waarden die je nog terugvindt in CD&V en die ook wel terugkeren in de meer... In Vlaams Belang bijvoorbeeld. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, bij Groen kunnen wij niet ontkennen dat het ecologisme als het ware een postmoderne kritiek is op het liberalisme en het socialisme. Dus die wel de bepaalde facetten van die ideologieën overneemt, maar daar toch op een andere manier naar kijkt. En dus ik denk dat we dat zeker niet mogen vergeten. Ik vind het doodzonde dat we op dit moment in zo'n situatie in ons land zitten.
U bent geen beroepspoliticus?
Nee, ik heb geen officiële mandaat. Ja, de politieke raad is nu officiële mandaat.
En hebt u daar ambitie toe? Als ik u dan mag vragen.
Ik zou liegen als ik zou zeggen nee, maar het is niet dat mijn dagelijkse focus is. Mijn focus is effectief op dit moment vooral proeven. Proeven en leren. Ik heb op de anderhalf jaar tijd, om u een idee te geven, ik ben in augustus lid geworden en in november heb ik mij kandidaat gesteld voor het bestuur van Jong Groen en dan was ik verkozen als pers- en communicatieverantwoordelijke in een verkiezingsjaar. En dan ben ik in een complete whirlwind, een storm terechtgekomen. Heb ik op een heel korte tijd enorm veel bijgeleerd over hoe politieke processen in elkaar zitten. De mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten. Het is een harde stiel. Mm-hmm. Ik wist het al van tevoren dat het een harde stiel was.
Maar van ondertussen blijkt dat ook.
Ja, je voelt dat wel, zelfs binnen een eigen partij. Dus dat hoort erbij. Het is een... Politiek is een stijl waar profilering heel belangrijk of een prominente plaats heeft. En dat vind ik soms is dat wel botsen. Ik ben iemand die heel graag luistert naar verschillende facetten. Ik denk dat je dat ook wel kunt afleiden uit dit gesprek. Verschillende kanten hoort en die niet direct met een synthese komt. Maar soms vereist de politiek al een tijdelijke synthese.
Voortschrijdend inzicht.
Voortschrijdend inzicht.
Zoals we dat in, ja.
Voilà. En dat is niet vanzelfsprekend.
En waar ziet u zelf levensbeschouwelijk landen in uw zoektocht? De radicale theologie.
Ik zie de reis als mijn bestemming. Het is een proces van enkele jaren ondertussen. Hè. Dus mm-hmm. om een idee te geven, in 2013 heb ik de stap gezet om toch echt wel te gaan zoeken naar een beetje meer houvast. Maar uiteindelijk, de jaren 16, 17, 18 zijn heel vormende jaren geweest van mijzelf openstellen ook. Want het is niet gemakkelijk om iets waar je al 20 jaar mee leeft, waar je 20 jaar rotsvast van overtuigd was, dat is het. Hè. Een zeer absolute kijk op dingen, van dat los te laten. En ik laat het niet los. Voilà, en ik laat het niet los. Ik laat het niet vervangen door puur relativisme. Want dat zou dezelfde. Dat is gewoon het andere extreem. Mm-hmm. En ondertussen wil ik verder reizen met mensen die mee willen reizen daartussen. En dat mogen mensen van allerlei strekkingen zijn.
Altijd onderweg.
Voilà, daar hou ik van. Ik hou van reizen.
Ik ook. Wie mij volgt, weet dat. Hartelijk dank voor het heel openhartige en interessante gesprek. En tot een volgende gelegenheid. Ja. En ook voor u, beste luisteraar, tot een volgende gelegenheid.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.